Goedemiddag allemaal. Groeten vanuit de banier, waar ik vanochtend ook mocht voorgaan. En fijn om vandaag het woord te mogen delen. Gefaald, maar nooit afgeschreven. Ik wil vandaag beginnen met een verhaal. Stel je eens voor. Een jongen van een jaar of 12 speelt in een huis met een bal. Ik weet niet of u zich dat kunt voorstellen. U weet, ik heb een jongen, een zoon, en die is 13 jaar oud. En hij houdt van voetballen. En dan gaat een kind van 12 of 13 ook wel eens voetballen in het huis. Nou, en in dit geval ook, een jongen van een jaar of 12 speelt met een voetbal in huis. En zijn moeder, die waarschuwt hem nog. Doe voorzichtig, want die vaas op tafel, die is kostbaar. Hij was van oma. En die jongen die knikt. Maar ja, al snel vergeet hij die waarschuwing. En gaat hij helemaal op in het spel. En ja, dan gebeurt het. De bal vliegt door de lucht, raakt de rand van de tafel. En in slow motion ziet hij hoe de vaas begint te wiebelen, kantelt en uiteindelijk valt op de grond en tientallen stukjes. Zijn hart bonst, zijn maag die draait om en hij hoort zijn moeder al naar beneden komen en kan niets anders doen dan verstijfd kijken naar die gebroken vaas. Tranen branden in zijn ogen en hij kan maar aan één ding denken. Dit is onvergeeflijk. Mijn mama gaat mij nooit meer vertrouwen. Dit komt nooit meer goed. En zijn moeder komt van boven naar beneden en staat stil bij de scherven. Er valt een stilte. En uiteindelijk kijkt ze hem aan en zegt ze rustig: ja, ik had je gewaarschuwd. Maar kom, we ruimen het samen op. Ze hurkt naast hem neer, pakt voorzichtig zijn trillende handen van die jongen en zegt zacht tegen hem: jij bent mij meer waard dan een vaas. Zelfs al was hij van oma. Dat betekent niet dat ik minder van je houd, want je krijgt een nieuwe kans. Waarom dit verhaal? Zo is het ook bij God. Hij weet dat wij feilbare mensen zijn, maar zijn liefde en zijn genade is groter dan ons falen. En dit brengt mij dus bij het thema van vandaag. God schrijft ons nooit af en geeft ons altijd nieuwe kansen. Kijk, als je kijkt naar de Bijbel en naar de verhalen in de Bijbel, dan zien we hoe grote mannen van God vielen, hoe ze faalden, maar door genade keer op keer werden opgericht. We hoeven maar te denken aan Mozes, geroepen door God om het volk van Israël te bevrijden. En hij sloeg in zijn eigen kracht een Egyptenaar dood en vlucht de woestijn in. Mozes probeerde Gods plan op zijn eigen manier te vervullen. Maar hij was er niet klaar voor. Pas 40 jaar later, na een periode van voorbereiding, een voorbereiding waarin hij nederig werd in de woestijn, werd hij opnieuw door God geroepen om zijn ware bestemming te vervullen. We zien het ook in het verhaal van David. Een man naar Gods hart. Een man naar Gods hart. Maar als je kijkt naar zijn leven, dan viel hij diep in zonde met Bathsheba en de moord op haar man, hè? Op Uria. En hij probeerde zijn fouten te verbergen. Maar wordt er dan mee geconfronteerd door de profeet Nathan. En dan zien we, in plaats van zich af te keren van God, kiest David voor berouw, voor bekering En dat zien we ook terug in een hele mooie Psalm 51, wat we vandaag niet gaan lezen, waarin het feitelijk een diep gebed is, wat gaat over vergeving. En we zien dat ondanks zijn misstappen, dat God hem vergeeft en ook herstelt in zijn leven. Zijn koningschap gaat door. En ook Petrus, waar ik het vandaag wel over ga hebben, hè, dat is een van de dapperste discipelen. En hij beloofde Jezus dat hij hem nooit zou verlaten. Maar toen het moeilijk werd, verloochende hij Jezus 3 maal. En ook Petrus kreeg een tweede kans. Vandaag wil ik als basistekst van deze preek gebruiken wat staat in Psalm 34, vers 20. Psalm 34, vers 20. En als het goed is, ziet u dat allemaal achter mij. En als u een Engelse Bijbel leest, is het vers 19. Soms dan zie je de Bijbelversies wel eens door elkaar heen, waardoor de ene vers net anders is dan de andere. Maar in de Nederlandse vertaling, Psalm 34, vers 20, daar staat: de rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Twee dingen vallen mij direct op. De rechtvaardige heeft veel ellende. Nou, in Pinksterkerken of evangelische kerken hoor ik wel eens een andere boodschap. Dan hoor ik wel, als je een kind van God bent, nou, dan heb je alleen maar voorspoed. Hè? En dan is er helemaal geen gedoe, want God is met je. Hè? Dus, want God is een goede God. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. En dit is een tekst, en er zijn vele teksten in de Bijbel. De Bijbel zegt dat een kind van God wel degelijk ook veel ellende zal kennen. Dus u, ik, in ons leven hebben nou eenmaal te maken met ellende. Maar het goede nieuws van vandaag is dat in de ellende waar wij soms doorheen gaan, dat God altijd met ons is. Altijd. Hij is trouw, hij zal ons nooit alleen laten en hij gaat ons vormen in kneden door de levenswandel waar wij doorheen hebben te gaan. Maar een ander iets. Ik zie hier het woord de rechtvaardige. Misschien zit u hier en zegt u, ik voel mij niet rechtvaardig. Dit ben ik niet. Ik voel me eigenlijk helemaal niet, zeg maar, zoals de tekst hier staat, de rechtvaardige. Want ik ben hier en ja, ik heb gefaald. Er zijn in mijn leven dingen die niet zijn zoals zij moeten zijn. Dus ik voel mij helemaal niet rechtvaardig. Weet u wat ik het mooie vind van deze tekst? Rechtvaardigheid is niet iets wat wij verdienen omdat wij goed zijn. Het gaat niet om of wij goed zijn, want wij zijn niet goed. Weet u waar het om gaat? God is goed. En wij zijn gerechtvaardigd vanwege de liefde van God. Want wij zijn gekocht en betaald door het kostbare bloed van Jezus. Het is niet vanuit je eigen kracht en vanuit je eigen werken waarom wij gerechtvaardigd zijn. We zijn gerechtvaardigd in Christus vanwege de goedheid van hem. Dus ook als u hier vandaag zit en u bent zich bewust van de tekortkomingen die er zijn in uw leven, kunt u toch zeggen dat u vanwege de genade van Christus de rechtvaardige bent. Want we zijn in Christus gerechtvaardigd. Het is genade waarom wij een kind van hem kunnen zijn. En ook in uw leven vandaag wil ik dus eigenlijk u bemoedigen. Ja, het kan heel goed zijn dat we af en toe met een bak met ellende te maken hebben. Of heeft u dat niet? En ben ik de enige die af en toe denkt van, ik vind het nou wel eventjes een keertje genoeg hoor. Het leven heeft zoveel uitdagingen. En het is mooi als je op een bergtop staat en gelukkig zijn die momenten er. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Er zijn ook momenten dat dat niet zo is. En persoonlijk, wat mij betreft, wel eens te vaak. He? Maar dan ben ik zo blij dat ik mag weten dat God mij heeft gerechtvaardigd en dat hij zegt, ik ben met je. Door al die momenten heen. Deze psalm, ook geschreven door David, dat laat zien dat zelfs wie dicht bij God leeft, door diepe dalen kan gaan. Maar het laat ook zien dat God verlost. Dit vers herinnert ons eraan dat ons falen niet het einde van ons verhaal hoeft te zijn. God ziet onze strijd, God ziet onze worsteling, God ziet onze gebrokenheid, maar hij biedt altijd herstel aan. Het leven met God betekent niet dat we nooit zullen falen, maar dat we een redder hebben die ons telkens weer opricht. Petrus was een man vol vuur, vol passie. Iemand, ja, ik word daar erg door geïnspireerd, want u weet, als u luistert naar mij, ik zal vaak ook passie en enthousiasme uitstralen. Hè? En dat was Petrus ook. Hij was altijd vol passie en vol vuur. En moet je eens gaan nadenken hoe hij zich voelde toen hij daar bij Jezus was. En een hart vol geloof en overtuiging. En daar is dan het heilige avondmaal. In de Bijbel gaat dat verhaal erover. Hè? En dat is het laatste heilige avondmaal wat Jezus heeft met zijn discipelen. En dan praat Jezus daar over moeilijke tijden die zullen gaan komen. En Jezus praat over verraad. En Jezus praat over het verlaten worden door iedereen. En daar is dan Petrus met zijn vurige hart en passie. En die springt dan op en die zegt krachtig en zonder aarzeling. Ja, nee, zelfs als iedereen u verlaat. Heer, ik zal u nooit verlaten. Maar ja, dan gebeurt er een paar uur later iets. En dan wordt Jezus opgepakt en in de gevangenis gezet. En in diezelfde nacht nog verloochent Petrus Jezus 3 maal. Stel je ook dat moment voor. Het is koud, het is donker. De spanning is om te snijden. Petrus, die altijd moedig en uitgesproken was, die voelt nu angst door zijn lichaam stromen. En hij volgt Jezus op een afstand, onzeker over wat er gaat gebeuren. En terwijl hij zich dan warmt bij een vuur, wordt hij plotseling herkend. Eerst gewoon een dienares. En die zegt dan tegen Petrus, maar jij hoort toch ook bij die Jezus? En Petrus schrikt. En die zegt snel, nee, ik ken hem niet. Maar ja, even later zegt een andere, jawel, ik heb je bij hem gezien. Maar Petrus ontkent weer. Nee, echt niet. En dan nog iemand. Nee, je moet wel bij hem horen. Want je accent, je manier van praten, dat verraadt je. En Petrus raakt in paniek. En hij zweert en hij vervloekt. Ik ken die man niet. En op dat moment kraait de haan. En de woorden van Jezus schieten plotseling door zijn hoofd. Voordat de haan kraait, zul jij, Petrus, mij, Jezus, 3 maal verloochenen. Zijn adem stokt en zijn ogen zoeken geestelijk de ogen van Jezus. En Jezus kijkt hem aan, niet met boosheid, maar met pijn en met liefde. Petrus beseft wat hij gedaan heeft en vlucht weg. Zijn hart is gebroken en zijn geloof in zichzelf is verdwenen. Weet u, dit moment laat zien hoe gemakkelijk wij kunnen vallen wanneer we vertrouwen op eigen kracht. Hoe vaak hebben wij beloofd om Jezus te volgen, maar zwijgen we wanneer de druk toeneemt? Of zijn we ongehoorzaam Omdat we dan toch weer dingen doen waarvan we weten dat God niet wil dat wij dat doen. Het gebeurt Mozes, het gebeurt David, het gebeurt Petrus. Maar ook Petrus krijgt natuurlijk een tweede kans. En ik had eerst in mijn aantekening gezet een tweede kans. En toen heb ik er een vette rode streep doorgezet. Want het is natuurlijk geen tweede kans. Want God geeft kans na kans na kans. Het stopt niet bij een tweede kans. Wat is nou het verschil tussen Mozes, David, Petrus en Judas? Nou, dat heeft te maken met hoe ze omgaan met hun falen. Petrus verloochende Jezus, maar had berouw. De Bijbel laat zien dat hij bitter huilde en dat Petrus opnieuw de aanwezigheid van Jezus gaat zoeken en dat hij hoop blijft houden dat Jezus hem zou kunnen herstellen. Mozes maakt ook verkeerde keuzes, maar liet zich door God vormen. Hij accepteerde Gods roeping en hij gaf zijn eigen kracht en trots op. De Bijbel is er best wel heel erg uitgesproken over. He, die man Mozes die in eigen kracht maar eventjes dacht het volk van Israël te bevrijden. Uiteindelijk zegt de Bijbel 40 jaar later was hij de meest nederige man die er ooit is geweest. Dus je ziet dat in die 40 jaar hij gekneed en gevormd wordt om eindelijk het instrument te kunnen zijn wie God wilde dat hij zou zijn, zodat hij tot zijn bestemming kon komen. En dan zie je dat God hem uiteindelijk, als hij in die bestemming komt, de opdracht geeft om het volk van Israël uit te leiden uit Egypte. David, die faalde ernstig. Een man naar Gods hart. En dan denk je, hoe kan dat? Overspel met Bathsheba. En dan niet alleen haar man Uria nog even de dood injagen ook. Maar ook dan zie je dat het hart van David oprecht berouw had. Zingen we niet met elkaar, create in me a clean heart. Laten we maar eens, dat gaan we nu niet doen, maar Psalm 51, dat is een gebed waarin je ziet het verlangen wat David heeft om tot een rein hart te komen. Hij weet dat hij fout zat. Hij weet dat hij heeft gefaald. En dat hij die hele mooie vrouw en zijn eigen lust, als ik dat zo mag uitspreken, maar ging volgen. Maar uiteindelijk natuurlijk in zonde kwam en zelfs iemand ging vermoorden. Maar hij had er zoveel spijt van en God ziet zijn hart. Judas had ook spijt. Ja, als je de Bijbel leest zie je wel dat hij spijt had. Maar er is één verschil. Hij keerde niet terug naar Jezus. In plaats van zijn falen aan God toe te vertrouwen, koos hij een weg van zelfdestructie. Kijk, berouw leidt tot herstel. Maar wanhoop zonder geloof leidt tot ondergang. Judas voelde spijt, maar in plaats van zijn schuld bij Jezus te brengen, liet hij zich overweldigen door wanhoop. Petrus daarentegen huilde bitter, maar bleef geloven dat er hoop was. Berouw opent de deur naar vergeving, terwijl wanhoop zonder geloof leidt tot duisternis. Weet u, God is een God van vergeving. God is een God van herstel. Wat ook het leven met zich meebrengt, het leven van een rechtvaardige kent veel ellende. Wij zullen allemaal momenten kennen dat wij falen en dat wij vallen. Want zijn wij zoveel beter dan een Mozes? Zijn we nou zoveel beter dan een Petrus? Zijn we nou zoveel beter dan een koning David? Nee, toch? Dus er zullen momenten zijn in ons leven dat ook wij falen. Maar het goede nieuws van het evangelie is dat God een God van vergeving en van herstel is. Ik ga nooit vergeten toen ik 2,5 jaar geleden op de grond lag in Wateringen. En dat ik mijn insult had en dat ik een uur ongeveer buiten westen was en buiten bewustzijn was. Maar dat in die uur wel ik die woorden tot mij kreeg in een soort droom. Ik ben goed. Ik ging door een bak met ellende heen op dat moment. Maar God zei, ik ben goed. Dat is de God die wij kennen. Dat is waarom wij hier, denk ik, ook hier in de kerk vandaag zijn. Omdat God een God van liefde is. En dat wij ervoor kiezen, we kunnen ook buiten zitten in de zon. Maar we kiezen ervoor om naar de kerk te gaan. Om in de tegenwoordigheid van God te komen. Omdat God liefde is en dat wij zijn liefde willen beantwoorden in ons leven. God is goed. Wat ook in uw omstandigheden vandaag is. Hij ziet uit naar u. Nou, we zien ook in het verhaal van Petrus dat na de opstanding dat Jezus Petrus bewust opzoekt. Dat vind ik dan ook weer zo mooi. Dus het eerste dan na die opstanding is dat Jezus naar Petrus gaat. En dan lezen we die teksten in Johannes 21, vers 15 tot en met 17, wat ook weer achter mij staat. En dan staat daar, toen zij dan de maaltijd gehouden had, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij meer lief dan deze? En Petrus zei tegen Jezus, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn lammeren. En Jezus zei opnieuw tegen Petrus voor een tweede maal, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En Petrus zei tegen Jezus, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, hoed mijn schapen. En hij zei tot Petrus voor een derde maal, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En nu werd Petrus bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei, hebt gij mij lief? En Petrus zei tot hem, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Petrus had Jezus driemaal verloochend. En nu vraagt Jezus hem driemaal of hij hem lief heeft. Dat is natuurlijk geen toeval. Jezus wist dat Petrus gebukt ging onder zijn falen en wilde hem niet alleen vergeven, maar ook herstellen. En dat niet alleen, hij gaf hem opnieuw een taak. Wijd mijn schapen. En dat is voor mij een beeld van hoe God niet alleen vergeeft, maar ons ook opnieuw inschakelt in zijn plan. Een heel mooi en krachtig beeld in de Bijbel is ook het beeld van God als pottenbakker. Dat staat in Jeremia 18, 1 tot en met 6, wat ik vandaag ook niet ga lezen, maar één tekst staat natuurlijk achter mij. Zoals het klei is in de hand van een pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, o huis Israëls. En wat dan zo mooi is, als je denkt over de pottenbakker in het klei, dan is net zoals de pottenbakker, zeg maar, een mislukte pot niet weggooit, maar opnieuw vormt, doet God dat ook met ons. Soms worden we gebroken door onze fouten, maar in Gods handen kunnen wij opnieuw gevormd worden. Petrus was gebroken, maar Jezus herstelde hem en maakte hem sterker dan voorheen. En dat zie je ook bij Mozes. Mozes die wilde in eigen kracht zijn volk bevrijden, maar dan gaat de pottenbakker aan de slag en het duurt 40 jaar en dan zie je dat dat maaksel, Mozes, wordt verandert, wordt vervormd tot een totaal ander instrument. Dus God gooit het niet weg. God gaat het vormen en kneden om het geschikt te maken, zodat dat geschikt in gebruik kan gaan worden zoals God dat heeft bedoeld. Net zoals de pottenbakker klei kneedt om het soepel te maken, wil God ook dat ons hart zacht en kneedbaar houden. Een hart dat hard is en trots is, kan niet gevormd worden. Hoort u dit? Een hart dat trots en hard is, dat kan niet gevormd worden. Maar een nederig hart, een hart dat berouw toont en bereid is om zich door God te laten leiden, wordt een krachtig instrument in Gods handen. Je ziet dat weer heel sterk bij David. David was niet trots. David, zijn hart, en daarom zegt God ook dat David de man naar Gods hart is. Dat is waarom hij zegt van Heer, create in me a clean heart. Heer, ik wil een rein hart hebben. Kneed mij, vorm mij, verander mij. En net zoals Mozes, David en Petrus een nieuwe kans kregen, krijgen wij die ook. En krijgt u, of krijg jij, die ook. God kijkt niet naar ons falen. Hoor goed. God kijkt niet naar ons falen, maar naar onze bereidheid om door hem gevormd te worden. Nog iets. Petrus, die man vol bravoure en vuur, die Jezus 3 maal verloochent, omdat hij dan beangstigd is. Nou, Handelingen 2 en 3 en 4 zie je plotseling een totaal andere Petrus. Wat is er dan gebeurd? Dat die Petrus, die dan bang is om te zeggen, ja, ik ben ook bij hem, dat die dan in Handelingen 2, 3, 4 die angst niet meer heeft. Nou, dat is de kracht van de Heilige Geest. Dus wat belangrijk is dat dezelfde man die Jezus verloochent door de kracht van de Heilige Geest nu moedig en krachtig spreekt. En toen de Heilige Geest op Pinksteren werd uitgestort, werd dus Petrus een ander persoon. En daar zegt de Bijbel veel over. Dus ook wij in ons leven hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Staat er niet in 2 Korintië 12 vers 9... Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus als wij de Heilige Geest hebben, dan hebben we Gods kracht in ons. En als wij als een rechtvaardige door ellendige tijden heen gaan, dan hebben we die kracht in ons leven nodig om door te blijven gaan. En niet om op te geven, maar weer op te staan. Zegt de Bijbel niet in Handelingen 4 vers 31, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus de Heilige Geest geeft ons moed en vrijmoedigheid om te getuigen. En dat is belangrijk. We leven in een tijd die anders is geworden. Het is, ja, je hoort het zo vaak natuurlijk. Ja, en dan kun je afgestompt raken een beetje. En dan denk je, ah, het zijn wel weer van die kerkelijke woorden. Maar de maatschappij is echt, echt veranderd. En wat in het woord van God recht is, wordt gezien als krom door mensen die God niet hebben aangenomen in hun leven. Ja, dus een goddeloos wereld, hè, goddeloos, een wereld die los is van God, die kijkt totaal anders tegen normen, waarden, manier van leven aan, dan wij die kijken vanuit het woord van God. Ja, en dat betekent dat als wij de kerk uitgaan, dan word je wel eens geconfronteerd met mensen die andere overtuigingen en meningen hebben. En dan vraagt dat moed om toch te durven te staan voor hoe wij in het leven staan. Want je kunt wel met alles meewaaien of je mond houden. En soms mag je je mond houden, je moet wijsheid gebruiken. Je hoeft niet altijd in alles de confrontatie te gebruiken. Maar we moeten wel als christen gewoon ook wel staan waarvoor wij staan. En het licht van deze in de wereld zijn. En dat vraagt de kracht van de Heilige Geest. En dat vraagt moed. En als we de Heilige Geest hebben, ja, dat zie je naar Petrus, dan durf je er te staan. De derde bijvoorbeeld, wanneer de Heilige Geest komt, zegt de Bijbel in Johannes 16 vers 13, dat is de Geest der waarheid, dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Dus de Heilige Geest leidt en onderwijst ons. We hebben iedere dag de Heilige Geest nodig. En keuzes die we maken en afwegingen en waar wel op reageren, waar niet op reageren. Hoe is de Heilige Geest zeg maar aan het werk? Want ik geloof namelijk dat het plan van God is het plan van God hier op aarde. Ik geloof dat God met de Heilige Geest bezig is om mensen te roepen. En dat zijn verlangen is dat niemand verloren gaat. Het is niet het werk van een voorganger. Het is het werk van God. En daar kunnen wij deel van uitmaken. En het is Gods Geest die ons wil leiden, die ons wijze woorden wil geven, die ons inzicht wil geven hoe we in bepaalde momenten met bepaalde dingen moeten omgaan. En daar hebben we gewoon de kracht van de Heilige Geest voor nodig. En dat was het verschil met de Petrus voor de uitstorting van de Heilige Geest. En de Petrus die dan in één keer daar staat. En dat mensen zeggen, joh, wat is dat nou voor raar? Ze spreken rare talen, zijn ze dronken of zo? En dat dan Petrus zegt, niks ervan. Dit is datgene wat geprofeteerd is. En dat hij gaat vertellen over hoe geweldig goed God is. En wie Jezus daadwerkelijk is. Hij was niet meer bang. Die angst was verdwenen, de vrijmoedigheid was gekomen. Want hij was vervuld geraakt met de kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is niet alleen voor toen, maar ook dus voor vandaag. Dus misschien voel jij je zwak. Misschien heb je gefaald. Misschien weet je niet hoe je verder moet. Maar als de Heilige Geest in je leven komt, dan zal hij je kracht geven om door te gaan. Ja, waarom nu eigenlijk vandaag deze preek? Weet u, kort gezegd, God zoekt mensen die vallen, maar opstaan. En dat is waarom ik een hele minimalistische plaatje aan het einde heb. Ik weet niet of je die kunt doorbladeren. Nee, volgende. Oh, volgende. Ja. Een heel simpel plaatje. Weet u, het gaat er niet om of wij vallen, want we zullen allemaal wel eens een keer vallen. Waar het om draait is of wij dan weer opstaan. In het hele leven. Want iedereen van ons, wij zijn hier in een huis met rechtvaardige mensen. Niet omdat u goed bent, maar omdat God goed is. En u bent hier, waarom? Omdat u uw hart uitstrekt naar God. Anders bent u hier niet. Het is de Heilige Geest die u heeft geleid dat u God heeft aangenomen in uw leven. Of dat u vandaag hier in de kerk zit. Anders waren er genoeg andere dingen die u kon doen. Ja? En in ons leven zullen wij als christenen te maken krijgen met momenten dat wij vallen. En wat God vandaag tegen u zegt, als je valt in je leven, en of het nu falen is, of dat je niet de vrijmoedigheid hebt gehad, of dat je God op een bepaald moment bent gaan loslaten in je leven, of dat je bepaalde dingen in je leven hebt die je weet dat dat niet zo moeten zijn. En het lukt je maar niet om daarvan af te komen. Het goede nieuws vandaag is, God kijkt naar je hart. Hij wil je vormen. Hij wil je kneden. Hij wil dat je gaat opstaan. God is een God van vergeving. En vandaag is dat ook de boodschap die ik wil brengen naar u. Ik weet niet uw leven. Ik weet alleen dat het niet altijd makkelijk is. En ik weet ook dat dat niet alleen geldt voor mij. Dat geldt net zo hard voor u, voor jou ook. En ik weet ook niet hoe je leven vandaag is. Maar ik weet één ding. God is hier in ons midden. Kijk, wij kunnen voor elkaar heel veel dingen verbergen. Dat probeerde David ook toen hij in zijn zonde zat. Toen had hij dat ook verborgen met Bathseba. Maar God wist het wel. En dat is ook waarom God dan die profeet Nathan stuurt, om hem te confronteren met iets. Niet om... dat deed God vanuit liefde. Omdat door die confrontatie was het mogelijk voor David om tot bekering te komen. Hè? Want al die dingen in je leven die in de weg staan tussen jou en tussen God, dat is helemaal... Dat is belast. Dat is helemaal niet fijn. Dat neem je misschien wel iedere dag mee. En God, die wil dat wegnemen. Die wil graag dat we in ons leven in het reine komen. Dat we dingen die niet oké zijn, dat we dat wegdoen. Want God is een God die niet alleen vergeeft, maar hij vergeet ook, hè? Dat is ook het mooie. Het is niet zo dat het Oude Testament het bloed dat bedekte, maar het bleef wel allemaal. Maar God neemt de zonde weg. Het is er voor God ook niet meer. In de relatie zie je nog wel eens dat mensen gewend zijn om oude koeien uit de sloot te halen. He, dan gebeurt er iets, dan vergeef je elkaar en dan gaat het toch weer mis. Ja, en vroeger dit en dat. En dan. Maar zo is God helemaal niet. God is geen verwijtende God of zo. God vergeeft en God wil ons helpen om te veranderen. Betekent niet dat ik zeg dat zonde geen consequenties heeft. He, want daar heb ik ook wel eens een preek over gegeven. Dezezelfde koning David die had gezondigd. En zijn zonde betekende ook dat de kind vanuit zijn overspel stierf. Het had wel consequenties. En dat niet alleen. He, we zien ook dat later in het leven er veel gedoe is in de familie van David. En ook dat is een oorzaak, een gevolg van de zonde die hij heeft gedaan. Dus soms doe je dingen in je leven en dat heeft wel degelijk consequenties waar je mee hebt te leven. En tegelijkertijd is God een God van vergeving en herstel. En zegt God ook dat hij doet medewerken te goede alle dingen van diegenen die hem lief hebben. En vandaag, ja, boodschap is simpel. U zit hier en het gaat nu niet meer om anderen, maar het gaat tussen u en tussen God. En als er dingen zijn in uw leven of u bent gevallen, ja, dan zegt God, sta weer op. Ik wil je vergeven, ik wil je herstellen. Heb spijt en berouw, breng het voor mijn troon en ik zal je leven herstellen. Ik wil vragen of onze ogen zouden kunnen sluiten. Heer, deze middag, Vader, zijn we hier in Wateringen. En het is fijn om met zoveel tezamen te mogen zijn in uw tegenwoordigheid. U bent hier. Dat betekent dat u ons kent, dat u met de Heilige Geest hier aanwezig bent. Het is ook de Heilige Geest die altijd overtuigt van zonder oordeel en gerechtigheid. En vandaag mag ik een woord brengen wat bemoedigend is. En het is ook een woord van herstel. En ik wil u bidden, Vader, dat als wij vandaag hier zo zijn en er zijn broeders of zusters die ja, gevallen zijn of gefaald hebben of dingen zijn die ja, eigenlijk er niet in het leven zou moeten zijn, dat dit toch het moment is, Heer, dat wij ons hart kunnen uitstorten naar u toe. Niet naar elkaar, maar naar u toe. En dat wij vandaag op dit moment kunnen zeggen, Heer, de preek, het woord is bedoeld voor mij. Ik weet dat eigenlijk ik ja, gefaald heb. En ik baal ervan. Ik heb er spijt van. Ik wil niet. Ik wil anders. Ik had het anders moeten doen. Dan is dit het moment, Heer, dat we ons hart dat kunnen uitspreken. En dat, ja, dat u ons wil vergeven. En ik wil u ook vragen. Ik ga niet vragen om naar voren te komen. Maar toch ga ik wel vragen dat als u hier vandaag bent. En u weet dat er dingen zijn waarin u gefaald hebt. En u ervaart in uw hart dat u op dit moment dat graag goed wil maken. En terwijl niemand om zich heen kijkt, dan wil ik u vragen of u kort uw hand omhoog kan doen. En dat u zegt met uw hand omhoog te doen, Heer, hier ben ik. Ik wil het wegdoen. Ik zie een hand daar. Maar ook weer naar beneden. Ik zie een hand daar. Maar ook weer naar beneden. Ik zie daar, 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 daar. Ik zie meerdere handen daarachter, daarachter. En niemand hoeft weer om zich heen te kijken. Het is echt tussen u en tussen God. Maar dit is wel het moment. God kent u. God weet alle dingen. Voor elkaar kunnen we de dingen verbergen. Maar als u hier vandaag bent en u weet, ja, ik moet toch, dit is het moment. Dit is voor mij. Ik wil anders. Dan is dit ook het moment om het goed te maken. Heer, u hebt al die handen gezien. En ik ben dankbaar. Want het is geweldig als mensen niet een harde hart hebben, maar een zachte hart. Als ze het woord horen en als dat toegang heeft tot het hart en dat we op dat moment mogen beseffen, Heer, ik wil anders. U hebt de handen gezien, Heer, en voor al diegenen wil ik u vragen of u dat wil vergeven wat fout is gegaan. Ja, het is fout gegaan. Ik heb misschien gefaald. Ik heb misschien geen stand ingenomen waar ik het moest doen. Ik heb misschien voor de zoveelste keer iets gedaan wat ik niet had moeten doen. Maar Heer, wilt u vergeven alles wat we gedaan, gezegd of gedacht hebben. En ik wil u danken, Heer, dat u vergeeft. Want zo eenvoudig gaat het ook. U bent een God die als wij onze hart uitstorten naar u, dat u ook direct vergeeft. Ik wil u vragen of u diegene allemaal wil helpen. Dat u als pottenbakker ons wil kneden, wil vormen, wil veranderen. Omdat wij niet willen blijven zoals we waren, maar willen worden zoals u wil dat wij worden. Zodat wij een instrument mogen zijn in uw handen, die bruikbaar is, Vader, voor het werk wat u wil dat wij doen in ons leven. Want wij weten dat u een plan hebt met ons leven, dat u een doel en een bestemming heeft met ons leven. En dat we alleen maar dat kunnen bereiken als we gaan worden die instrument, Heer, die u ons wil gaan maken. Heer, wilt u ons kneden en vormen? En ik ben dankbaar, Vader, voor deze middag, dat wij zo tezamen mogen zijn. En boven alles, Heer, ja, dat u gewoon goed bent. Dat u trouw bent. Dat u altijd weer opnieuw vergeeft. En dat u, ja, u bent echt gewoon een geweldige, goede God. En het, ja, we zijn dankbaar, Vader, dat we u mogen kennen. Dat u zo vol liefde bent. Dat u niet een papa bent die iedere keer maar weer zegt van ja, daar ga je weer, daar ga je weer, daar ga je weer mee. Maar u bent een God, Heer, die eigenlijk ons gewoon iedere keer weer opricht. En die geduldig bent met ons, Heer. Heer, ik ben dankbaar, Vader, voor uw geduld. En dankbaar, Vader, voor de dienst deze middag. Dankbaar voor de vele mensen die vandaag opnieuw een keuze hebben gemaakt. Of die hebben gezegd van, help mij. Ik heb spijt, ik heb berouw, ik wil het wegdoen. En dat we mogen weten, Heer, dat u daar met ons bent. We danken u, Vader, voor alles. In Jezus' naam. Amen.